Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. In de 21ste eeuw is feitenkennis niet meer nodig. De rechter hersenhelft is creatief, de linker analytisch. Met de juiste mindset kun je alles leren. Ze klinken geloofwaardig, maar geen van deze uitspraken is wetenschappelijk onderbouwd. Toch zingen ze al jaren rond in boeken en beleid en worden er zelfs scholen voor opgericht. Waarom steken deze ontkrachte ideeën steeds opnieuw de kop op? Onderwijswetenschapper Casper Hulshoff ontkracht de grootste onderwijsmythes en vertelt wat wel werkt.
Ik ga iets vertellen aan jullie over zaken waarvan iedereen weet, waarvan iedereen eigenlijk altijd wel het een en ander weet of denkt te weten. Neem bijvoorbeeld gezondheid, om maar iets te noemen. En ik ga het C-woord niet laten vallen, behalve als het over mijn eigen naam gaat. Maar er was een zekere periode waarin iedereen wist hoe het moest met onze gezondheid. En als je een probleem hebt en je vertelt aan een ander, dan is een stevast, krijg je te horen, weet je wat jij moet doen? En dan weet diegene dat. En als dat zo gebeurt in de geneeskunde, dan is er altijd al een wetenschapper of een journalist die op een gegeven moment een boek schrijft om de mythes en de waarheden van elkaar te onderscheiden. Om te proberen om af te komen van dat wat niet werkt. Bijvoorbeeld Trick or Treatment van Simon Singh en Edzard Ernst, dat een aantal jaar geleden verscheen, waarin bijvoorbeeld chiropractie en acupunctuur worden afgeserveerd als onwetenschappelijk, niet werkend. Stop ermee. Heeft het effect gehad? Ja, een beetje, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk niet. Voeding geldt hetzelfde voor. Iedereen weet hoe je gezond moet eten. Iedereen weet wel het beste dieet. Een tijdje geleden was het koolhydraten. Nu is het weer wat anders. En eens in de zoveel tijd dan publiceert iemand een boek waarin het gaat over, bijvoorbeeld in het Engels, why almost everything we've been told about food is wrong. Of een boek van Martijn Catan dat heet Voedingsmythes. Dus ook als het over voeding gaat, proberen mensen de waarheid of de wetenschappelijke waarheid van onzin te onderscheiden. En niet alleen voor voeding geldt dat, maar het geldt ook voor opvoeding. Ook voor opvoeding, iedereen die kinderen heeft, die weet, zodra je dan wel in verwachting bent, dan wel vader wordt, dat je allerlei tips krijgt over opvoeding van goedbedoelende, dat zijn altijd schoonouders. Hè? In ieder geval, niet ouders, maar schoonouders, die geven de tips wat je moet doen. En zeker als je met een dreinend kind in de supermarkt zit, is dat natuurlijk heel prettig om te weten wat je daar dan tegen moet doen of wat je fout hebt gedaan als ouder. Neem een boek als Zoete kinderen eten geen suiker van Jonica Smeets. Dat gaat erop in over de mythes rond opvoeding. Om een voorbeeld te noemen, u weet allemaal dat als kinderen kleurstof hebben gegeten, dan worden ze wild. Daar komt het toch op neer, hè? Dat weet iedereen. Is niet zo. Is niet zo. Echt niet. Wetenschap heeft het uitgezocht, is helemaal niet zo. Wat ik wil zeggen eigenlijk is, mythes zijn in. En al kleine 10 jaar, misschien wel 15 jaar zijn mythes in. En ik, Pedro en Paul Kirsten hebben geprobeerd eigenlijk ons steentje daaraan bij te dragen door ook op de berg van mytheboeken iets te publiceren. In dit geval niet over opvoeding, maar over onderwijs. En dat hebben we gedaan vanaf 2013. Ons boek kwam dit jaar 10 jaar geleden uit. We gaan dat nog een keer vieren. En het heet Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs. Een grote verzameling die we eigenlijk oorspronkelijk via social media met elkaar besproken hadden en uiteindelijk in een boekvorm is gepubliceerd. Later in het Engels verschenen ook nog, onder de titel Urban Myths. Ik zit nu met mijn pointer te wijzen, is niet nodig. Uitgebreid en een vervolg erop verscheen in 2016 en 2019, ik vergeet het zelfs een beetje. Heet Juffen zijn toffer dan meesters, met nog meer mythes en we zijn nog niet eens klaar. Een verwijt of iets wat we vaker te horen kregen is, jullie focussen eigenlijk op allerlei dingen die niet kloppen, maar wat klopt dan wel? Ja, dat is eigenlijk veel moeilijker om te zeggen wat dat betreft. Maar we hebben geprobeerd dat toch op te schrijven en in 2021 publiceerden we een boek over psychologie. Wat heet het ook alweer? Alles wat je moet weten over psychologie. En daarin hebben we geprobeerd samen te vatten eigenlijk wat we redelijk zeker weten op dit moment over psychologie. En dat viel wel best tegen wat we daarover weten. een heel stuk waar allerlei zaken waarvan we dachten dat we die wel wisten, of die in alle psychologieboekjes voorkomen, ja, die bleken eigenlijk toch niet helemaal te kloppen. Psychologie heeft namelijk wat we noemen een replicatiecrisis achter de rug. En dat houdt eigenlijk in dat eerdere bevindingen, eerdere zekerheden, die zijn eigenlijk een beetje wankel geworden. En dat geldt natuurlijk ook dan voor onderwijs. En in onderwijs geldt het misschien nog wel meer dan in sommige andere disciplines. Ik haal wel eens dit citaat aan van Leo Prick, een echte onderwijsman, die een boek schreef in 2006 over de tweede fase in het voortgezet onderwijs. Die toen, of de basis en de basisvorming, die waren falikant mislukt. Want onderwijsbeleid, als het er al is, dan mislukt het ook nog eens vaak. En Leo Prick zei, het onderwijs ligt voortdurend onder vuur, het vuur van het waan van de dag. Dus onderwijs lift heel veel mee op de waan van de dag. De ideeën die op een bepaald moment populair zijn, ja, die moeten ook een ingang vinden in het onderwijs. En wij hebben geprobeerd eigenlijk om de, wat we noemen de broodje-aap verhalen over onderwijs, een beetje daaruit te halen. Met wisselend succes. En we voelden ons daarbij bij onze analyse van verschillende onderwerpen, dingen die wij tegenkwamen in het onderwijs, waarvan we zeiden, klopt dat wel? We voelden ons soms een beetje zoals dat jongetje in het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dus langs de kant roepend, die keizer heeft geen kleren aan. Werd het jongetje gewaardeerd in het sprookje? Nou, niet echt. Uiteindelijk ging de meute wel mee met hem, maar het duurde wel eventjes. Iets over onderwijsmythes dan. Daarvoor bent u gekomen. Nou, ik wil er eerst een aantal kenmerken daarvan noemen. En het zijn er nogal wat. In ons eerste boek bespraken wij 35 onderwerpen. Dat vond ik zelf ontzettend veel. Van neuromythes, digitale zaken, algemene zaken over leren en dergelijke. Daar komen we zo meteen op. En in ons tweede boek hebben we er nog eens 20 bij gedaan. En we waren nog lang niet klaar, hadden we het gevoel. Maar we zijn ook van bepaalde onderwerpen afgebleven. Ze blijken ook hardnekkig te zijn. En met hardnekkig bedoel ik dat ook al weten veel mensen dat zo'n bepaald onderwerp dat een mythe is of dat het niet klopt, toch blijft het wel vaak heel aantrekkelijk. Toch is het ook wel gemakkelijk om het mee te nemen in het onderwijs. En ik denk dat dat voor voeding en geneeskunde eigenlijk hetzelfde is. Dus ja, er is sprake van een mythe. Maar een leraar zal tegen mij zeggen, in mijn klas is het toch weer net even anders dan wat jij vertelt. Oké. Blijft hardnekkig. Je vindt ze in allerlei soorten en maten, dat is een ander punt. Maar vaak hebben ze de vorm van een piramide. Ja, dat is een beetje een rare bevinding. Ik heb ooit een lezing gegeven in Twente die ik noemde het raadsel van de piramides. De veel theorieën in het onderwijs die worden gevormd als een piramide of platgeslagen als een driehoek. En waarom een piramide? Bedenk even een metafoor voor piramides. Ze zijn al heel oud. Ze zijn heel stevig. Ze zijn vast heel kwalitatief goed. Je hebt een brede bodem en een kleine top. Dus je kunt zeggen, een basis is belangrijk. Maar de top is de top natuurlijk. Enzovoort. Dus veel theorietjes in het onderwijs, die hebben de vorm van zo'n piramide. We komen er zo meteen eentje tegen. Zijn ze per se schadelijk? Dat vonden wij wel belangrijk om te benoemen. Nee, dat niet. Dus een docent kan met de beste wil van de wereld een bepaalde mythe meenemen in zijn onderwijs of uitdragen. Dat wil niet per se zeggen dat die docent slecht onderwijs geeft. Maar wij denken wel dat het beter kan. Wat ik wil doen is een aantal van die mythes met u doornemen en bekijken. En ook tenslotte nog ingaan op een aantal zaken waarvan wij denken dat die wel werken. In ieder geval waarvan we redelijk robuust kunnen zeggen, nou, die werken. Nou, wat zullen we eens nemen als eerste? De leerstijlen, ja. Nummer 1 in ons eerste boek was de mythe van de leerstijlen. En ook een van de meest in het onderwijs, meest in het gedachtegoed van veel mensen doorgedrongen idee. Hou mij hier al 10 jaar mee bezig, of nog langer. Ik denk altijd, wat ik vertel, dat weet al lang iedereen. Maar dat is niet zo. Telkens weer zeggen mensen, hoe bedoel je dat werk? Dat is niet waar. Natuurlijk heeft iedereen een leerstijl. Want de een leert op deze manier en de andere leert op een andere manier. Dat betekent eigenlijk simpelweg dat iedereen een eigen voorkeur heeft om op een bepaalde manier te leren. Dat klopt. Maar één manier om mensen in te delen is via bijvoorbeeld de een die werkt, die leert beter om door te luisteren. En de andere die moet het lezen. En dan heb je nog mensen die kinesthetisch leren. En dat is dan met bewegen, dan moeten ze erbij bewegen of iets dergelijks. Enzovoort. Een leuke oefening is ook, die je zelf kunt doen thuis, is om zelf een eigen indeling in leerstijlen te maken. Je kunt zelf ook eentje verzinnen. U bent dan niet de eerste die dat doet, en zeker ook niet de laatste, want naar mijn idee zijn veel van die ideeën op die manier ook tot stand gekomen. Iemand dacht, ja, sommigen die doen het zo en anderen doen het zo, en dat is blijkbaar een bepaalde stijl van leren. Je kunt het ook combineren. Je kunt zeggen van, nou, de een leert auditief en de ander leert visueel, maar dat kan ook gecombineerd zijn en is het een visueel-auditieve leerling of iets dergelijks. En als onderwijscoach kun je hiermee een school ingaan natuurlijk en zeggen van, nou, leraren, leerkrachten, let op, je moet rekening houden met elke leerling, zit ergens op een van die plekken in deze cirkels en dan moet je rekening mee houden, anders dan leren ze niet goed. Want dat is een andere aanname in deze theorie. Niet alleen dat mensen elk hun eigen leerstijl hebben, maar ook dat jij als leerkracht je daarop moet aanpassen aan die leerstijl, anders leert de leerling niet optimaal. Een belangrijke aanname erin. Nou, u kunt het niet lezen op uw schermen, of misschien heel klein, maar zijn hele scholen zijn daarop ingericht. Dit idee is een beetje te linken aan ook aan het idee van wat we noemen meervoudige intelligentie. En er bestaan ook meervoudige intelligentiescholen, ook in Nederland. En die passen hun onderwijs aan het type intelligentie van een leerling waarin die goed is. En welke hier staan, ik kan het ook niet lezen hier vandaan, het doet er ook niet zo heel veel toe. Maar denk aan visuele intelligentie, maar ook bijvoorbeeld muzikale intelligentie en beweegintelligentie. Een kind op zo'n school kan bijvoorbeeld zeggen, nou, bij mij is geconstateerd dat ik beweegknap ben. Dus als ik leer rekenen, kan dat alleen buiten al rennend of iets dergelijks. Of al hinkelend, want dan leer je in ieder geval tellen, zou ik zeggen. Zo zit dat in elkaar. Ja, zo kun je zie je allerlei andere vormen ervan. En een nadeel van bijvoorbeeld die meervoudige intelligentietheorie is ten eerste dat die niet klopt. Maar ten tweede dat niemand weet welke intelligenties je dan allemaal zou moeten hebben. Ik heb deze ergens van internet geplukt, deze lijst. Maar de lijst is ook wel eens anders. En er is bijvoorbeeld een tijdje geleden heeft iemand er ook culinaire intelligentie aan toegevoegd. Dus de knapheid om te koken of iets dergelijks. Ook dit is een leuke exercitie. Verzin zelf je eigen intelligentie. Werkt het ook zo? Ja, het punt is eigenlijk nee. Ik kan er heel simpel over zijn, nee. Sterker nog, er is zelfs een flinke geldprijs uitgeloofd ooit voor de eerste onderzoeker, eigenlijk wie dan ook, die met een experiment zou kunnen aantonen dat het aanpassen van de instructiestijl aan de leerstijl van de leerling, dat een positief effect zou hebben tegenover gewoon op één manier lesgeven. Kijk, je kunt natuurlijk wel goed of minder goed lesgeven, maar je specifiek aanpassen aan de leerstijl van een leerling, waarvan niemand precies zelfs weet hoe je die zou moeten meten, want hoe weet je wat iemands leerstijl is, dat blijkt gewoon geen enkele relatie met elkaar te hebben. Dus als u in geldnood bent, en dat is eigenlijk iedereen in deze tijd wel een beetje, dan zou ik zeggen, zet een experiment op en probeer de organisatie ervan te overtuigen dat u heeft aangetoond dat leerstijlen daadwerkelijk bestaan. Helaas. Ooit was ik in het Wetenschapsmuseum in Amsterdam, NEMO, hartstikke mooi museum. En daar is heel weinig aandacht voor de sociale wetenschappen, heel veel voor de beta-wetenschappen. Maar ze hadden wel wat, een klein stukje ging over onderwijs. En één deel daarvan was welke leerstijl heb jij? Kon je zelf een test doen en dan kon je zien welke leerstijl je hebt. En de studenten die hier zijn, die zien meteen van een doener, een verbeelder, een denker of een beslisser. Dat moet wel de leerstijltheorie van Kolb zijn, inderdaad. Ja. Een leerstijltest die werkelijk 90% van werkend Nederland ooit wel eens heeft ingevuld. Ik ook, overigens. En er komt dan uit wat voor leerstijl jij hebt. Doener, verbeelder, denker of beslisser. Nou, toen ik daar was, toen dacht ik van ja, dat moet ik niet hebben. Want dat is een onderwijsmythe. Dus ik heb NEMO laten weten. Dit is flauwekul, dus gebaseerd op een onderwijsmythe, dus wat doe je ermee? En toen zei ze, ja, je hebt gelijk, maar halen het weg. En dat vond ik eigenlijk wel jammer, want nou is er dus nog minder aandacht voor sociale wetenschappen in het Wetenschapsmuseum Nemo, helaas. Er zat er nog eentje in, die komt zo meteen langs wat dat betreft. Die hebben ze ook weggehaald. Ja. Dus dat is het lot van de wetenschapper soms, zou je kunnen stellen. En dit is die andere. En er is ook een link tussen leerstijl en ja, de neurowetenschappelijke verklaring ervan. En een voorbeeld daarvan is onze linker en rechter hersenhelft. Nou, die hebben we. Dat staat buiten enige twijfel, in ieder geval de meeste mensen. Links stuurt de rechterhelft van ons lichaam aan en andersom. Maar er bestaat ook een ander idee bij, dat je regelmatig tegenkomt. En dat is dat, omdat voor de meeste mensen in hun linker hersenhelft het taalcentrum zetelt, ja, daar zit het niet rechts, hè? Dus dat betekent dat links, daar zit heel veel in wat met taal en met redeneren te maken heeft. En rechts, ja, die hangt er eigenlijk maar een beetje bij. Daar komt het een beetje op neer. Dat wordt vertaald door sommigen in het idee dat onze linker hersenhelft de westerse kant is van het denken. De analytische, rationele kant, die met talen rekenen te maken heeft en dergelijke. En de rechterkant, dat is de creatieve kant. Dat is de oosterse kant van onze hersenen in zekere zin. En in plaatjes als dit zie je dat aardig verbeeld. En soms wordt het met yin en yang aangeduid. Maar belangrijker is dat behoorlijk wat onderwijsmensen, of in ieder geval met onderwijsadviseurs, die onverbeterlijk zijn daarin, dit gebruiken om te zeggen dat ons onderwijs niet goed is, omdat het alleen maar gericht is op de linker hersenhelft. En onze linker en rechter hersenhelft zouden meer met elkaar in verbinding moeten komen, meer in harmonie met elkaar moeten zijn en dergelijke. En je kunt een training volgen om de rechter hersenhelft te stimuleren bijvoorbeeld. Of om de hersenhelften beter met elkaar te laten communiceren. Eigenlijk allemaal flauwekul, komt het op neer. En met name komt dat omdat onze hersenhelften al met elkaar verbonden zijn. Ze staan voortdurend met elkaar in contact. We hebben een brug tussen de hersenen, het corpus callosum heet dat. En die houdt de linker en de rechter hersenhelft voortdurend met elkaar in contact. En daarbij is dat over wat links zit en rechts zit, zo scherp is dat allemaal niet gedefinieerd in de hersenen. Maar ik zeg altijd tegen mijn studenten, je hoeft nooit zonder geld te zitten, want je kunt altijd een training op basis hiervan kun je een uur in elkaar draaien en verkopen. Maar wij zijn integer. Andere plaatje, zoek op linker rechter hersenhelft op Google en je vindt allerlei afbeeldingen als dit. En links is, dat is de kantoorwerker uit die office, zou je kunnen stellen, is een eigen cubicle. En de rechter hersenhelft, dat is de vrijheid of iets dergelijks. Daar wemelt het van op internet en dat geeft altijd een redelijke indicatie van hoe populair een onderwerp is. Een ander onderwerp. De leerpyramide. Dat is er ook zo eentje. En misschien kent u deze. Dit is nou een typische piramide die eigenlijk gewoon een driehoek is, maar vooruit. Maar een driehoek met een top en een onderkant. En in deze piramide, die in heel veel instructies voor bijvoorbeeld aankomend leerkrachten staat, of in ieder geval stond, die maakt duidelijk hoeveel mensen leren afhankelijk van het type onderwijs dat ze volgen. Nou, je ziet staan, als iemand zoals ik iets vertel, dan leer je niks. Dat komt op neer, dat is niks. Dat moet je niet doen eigenlijk, dat komt op neer. Hè? Dan leer je niks. Soms staat er 5%, hier is het geloof ik 10%, hier staat eigenlijk het 0 misschien wel, ik weet het niet eens precies. Dit plaatje is echt, dit staat echt wel zo in verschillende literatuur. En dan komt er nog lezen bij, en dan gaat het demonstreren, toepassen, daarover praten met elkaar. En het mooiste is om anderen iets te leren over. Dus wat ik nu doe is eigenlijk, daar leer ik zelf dan blijkbaar het meest van, zou je kunnen stellen. U leert niks, ik leer hier. Nou, staat even mooi zeg. Is dat het doel hier? Waar veel mensen zich door laten leiden hierbij zijn die mooie percentages die daarin staan. Je ziet 10%, 20, 30, mooie getallen. Voor mij en Pedro en dergelijke, we zien dat soort getallen en we denken, dat is te mooi, dat soort getallen. Als je wetenschapper bent en je doet wel eens een onderzoekje ergens naar, dan vind je nooit mooie getallen. Of je vindt het, maar dan klopt er meestal iets niet. En je ziet ook varianten erop. Dit is een andere variant van exact hetzelfde als dat ik net liet zien, die leerpyramide. Maar nu verpakt als iets wat uit een wetenschappelijk artikel lijkt te komen. Zelfs met een bron erbij onderaan. En dan zie je ook weer mooie percentages staan. Nou, het artikel waarnaar verwezen wordt in dit geval, daar staat dat plaatje niet in. Het gaat er niet eens over. Dus hoe verwijs je nou naar iets wat niet in een artikel staat, daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. Maar ik heb maar gewoon niet eronder erbij gezet. Dus het staat niet daarin. Maar dit is wel een hele mooie manier als je mensen wil misleiden. Presenteer je data dan op een dergelijke manier. Want dit is gewoon een Excel-diagrammetje natuurlijk, waarin duidelijk te zien is hoe effectief leren is. Klopt zo'n leerpyramide nou? Eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Daar komt het op neer. Alleen al vanwege het feit dat allerlei verschillende zaken, zoals lezen en audiovisuele zaken, dat die volstrekt door elkaar lopen. Het gaat er vooral om wat je doet met informatie die je leert. Dus ik kan u van alles vertellen. Als u erover nadenkt over die informatie, als u die actief verwerkt, dan bent u wel degelijk aan het leren. Dus klopt het? Een klein beetje zou je kunnen zeggen, maar het is zwaar overdreven om het op die manier in zo'n hiërarchie neer te zetten. En daarbij, die percentages die slaan al helemaal nergens op. U mag ook combinaties maken. Dit is een combinatie van leerstijlen en leerpyramiden. Wat hier staat, u hoeft dit niet te leren hoor. Niet te onthouden. Wat hier staat is volkomen onbegrijpelijk. Maar je hebt leerlingen die beter zijn in luisteren. En dan hebben ze ook weer zoveel procent ontvangen ze dan enzovoort. Hele leuke oefening om zelf mythes met elkaar te combineren natuurlijk. Maar het levert wel een hoop onzin op. Dit zou ChatGPT heel goed kunnen, dit soort dingen. Confabuleren van theorieën. Maak een combinatie van twee verschillende onderwijsmythes en je krijgt zoiets als dit, zou ik zeggen. Een ander onderwerp, dat is mindset. Kent u mindset? Als ik dit vraag aan onderwijsmensen, dan gaan ze heel hard knikken, want dat kennen ze allemaal. En waarom? Omdat ze allemaal een studiedag hebben gevolgd, een keer, die ging over mindset. Dat is echt het ding. Mindset, het is niet zo'n hele ingewikkelde theorie, want je hebt er maar twee mogelijkheden. Dus het is niet een hele hiërarchie, het is gewoon maar twee. Dus je hoeft maar twee dingen te onthouden, maar eigenlijk maar één en dan weet je de ander ook. En namelijk, hij kan twee dingen zijn. De een is een groeimindset en de ander is fixed, gefixeerd of iets dergelijks. Fixed of growth heten ze. Nou, zonder dat te weten, als je alleen maar naar die hoofden kijkt en dan probeert te raden welke van de twee goed is en welke van de twee niet, dan kom je al een heel eind volgens mij. En het komt natuurlijk door de manier waarop de een als groen is afgebeeld en de ander als rood. En er staan een aantal kenmerken onder genoemd. En die gaan over de manier waarop jij omgaat met leren, maar ook met dingen die je niet lukken. En stel dat je iets moet doen, een taak aan het doen bent en het lukt niet. Wat doe je dan? Daar komt het op neer. Dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt met dingen gaan gooien bijvoorbeeld. Je kunt geschelden. Je kan boos worden. Je kan weglopen. Maar je kunt ook, dat hoort allemaal bij fixed, zal ik maar zeggen. Maar je kunt ook zeggen van nou, volgende keer beter. Ik kan het nu nog niet, maar over een tijdje wel. Dat is growth mindset. Nou, dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Carol Dweck, die doet al sinds de jaren 70 onderzoek daarnaar. En dat is op zich een heel leuk experiment dat zij in de jaren 70 deed. Ze gaf kleine kinderen gaf ze puzzels om op te lossen, maar ze wist dat ze die niet zouden kunnen oplossen. En dan keek ze, wat doen die kinderen als het niet lukt? Nou, dit idee is alleen nog geweldig natuurlijk. En wat er gebeurde was, eigenlijk inderdaad wat ik net zei. Sommige kinderen gaan huilen, of schreeuwen, of gaan met dingen gooien, of ze maken iets kapot. En anderen doen dat niet. Denk maar even bij uzelf, wat voor type zou u zijn daarin, of uw kinderen. Ik weet wel waar ik zou zitten op dit spectrum wat dat betreft. Maar dit is vertaald naar een theorie die erover gaat, dat kinderen op school ook vaak te maken hebben met het feit dat ze in een spiraal zitten van het lukt niet en het gaat mij nooit lukken. Niet helemaal ondenkbaar, want die leerlingen zijn daar, kan ik u vertellen. Maar het idee daarbij is ook dat er dan een training is die verkocht wordt om mensen te leren om van in één uur tijd bijvoorbeeld van een fixed mindset naar een growth mindset te gaan. Op welke manier? Nou ja, door ze eigenlijk simpelweg dit te vertellen. En te vertellen dat ze op een andere manier over problemen na moeten denken. Hartstikke mooi. Wat zou het effect van die trainingen zijn? Nou, daar is best wel veel discussie over. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Volgens het tweede boek heb ik dat helemaal uitgezocht in de tijd. En het effect van die mindset-interventies, zoals ze heten, bleek heel beperkt te zijn. Wat je ziet is een beetje een ingewikkeld diagram. Je ziet eigenlijk allemaal studies onder elkaar staan. Die gaan over het effect van mindset-trainingen. En hoe verder je van die i-as daar af zit, van die verticale lijn af zit, hoe groter het effect is. Je ziet dat er een paar studies zijn die daar bovenin staan. Die hebben best wel een groot effect. Mindset-interventie werkt. Maar je ziet ook dat er een heleboel zijn die geen effect hebben, geen enkel effect laten zien. En ook nog eens een aantal die negatieve effecten laten zien. Wat daarbij misschien nog wel belangrijker is, dat de grootte van die blokjes die daar in dat diagram staan, aanduiden hoe groot die studies waren die daarna gedaan zijn. En dan zie je dat alle hele kleine studies die eigenlijk niet zo heel sterk zijn, dat die een groot effect laten zien. Terwijl studies die wat groter zijn, wat meer personen checken, dat die helemaal geen effect laten zien. Oftewel, het effect van die mindset-interventies is op zijn best gezegd zeer beperkt. En daar gaat ongelooflijk veel geld in om. De theorie kent toch een aantal uitwassen. Dat hoort bij elke wat vagere theorie wat dat betreft. Bijvoorbeeld het feit dat de manier om een echte growth mindset te hebben is door je fouten te omarmen. Daar komt het eigenlijk op neer. Sterker nog, de schrijfster van een wiskundeboek, Joe Bowler, heeft gezegd dat eigenlijk zou je degene die een proefwerk het slechtste maakt, het hoogste cijfer moeten geven. Want die kan de grootste groei vertonen. Nou, als dat geen omdenken is, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan zo op de kalender wat dat betreft. En zij raadt ook aan dat ouders niet aan kinderen vragen als ze thuiskomen, ging het goed op school? Nee, je moet vragen, heb je veel fouten gemaakt? Want dan, en dan hopen dat het antwoord ja is, want dat is goed. Want van fouten groeien je hersenen, wordt letterlijk gezegd. Ja. Ja, we lachen erom, maar het is eigenlijk het is bijzonder, op zijn best gezegd. Even iets anders. Een intermezzo, 65% van de banen die onze kinderen gaan uitvoeren bestaat nu nog niet. Dit is een uitspraak die je redelijk vaak tegenkomt. Hij is in het World Economic Forum is hij onder andere een aantal keer langsgekomen. Hij komt redelijk zo nu en dan langs. En eigenlijk, dat is even als voorbeeldje, als wij zoiets langs zien komen, zo'n uitspraak, met zo'n percentage erin, dan zijn we onmiddellijk getriggerd, in zekere zin. Dan zeggen wij tegen elkaar, waar komt dat vandaan? Hoe weten ze dat? Dat het 65% is. Dus niet 60 of 70 of minder of meer, maar 65. Nou, wat zal het zijn? Waar komt het vandaan? Het klinkt ook aannemelijk, hè? Dat is ook belangrijk. Dat is heel vaak bij mythes. Ze klinken heel aannemelijk. Nou, het punt is een beetje, niemand weet waar het getal vandaan komt. We hebben het niet kunnen achterhalen, in zekere zin. Het wisselt ook zo nu en dan nog. Soms is het 80%, soms is het 50%. Dan worden er een aantal bronnen genoemd bij dat percentage. Als je dat dan gaat nazoeken, en dat doet dus eigenlijk verder nooit iemand, maar wij dan doen dat dan wel eens een keer, dan staat er nooit een percentage in. En tenslotte is één poging gedaan om het wel te meten met een generationele studie door de omroep BBC notabene uitgevoerd in de tijd. En die kwam op ongeveer een derde uit. Nou, dat vind ik toch wel een heel eind verwijderd van 65%. Dat is mijn laatste mythe die ik voor nu bespreek. De digital natives. Ja. De leerling van nu. Is dat nou iemand die anders leert dan wij leerden? Nou, zullen we in ieder geval kort, één ding kan ik wel zeggen. Aandacht in het onderwijs is wel in het algemeen is een probleem. Dus de aandachtspannen van jongeren, maar ook misschien wel van ouderen, dat is wel problematisch. Maar dat heeft hier niet mee te maken. Vaak wordt gezegd dat de leerling van nu opgegroeid is met technologie en daardoor daar veel beter mee kan omgaan dan wij oudjes. Daar komt het op neer. Als ik dat aan mijn studenten vertel, dan zeg ik er ook altijd wel bij dat ik nooit precies weet wie dan de echte native is. Want zijn zij dat dan? Zij zitten een generatie onder mij, tellen zij erbij of is het nog een generatie verder? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval wordt er gezegd dat die generatie, de jongeren, dat die heel goed in technologie zijn. En wij, de ouderen, worden de digital immigrants genoemd. voor ons is het allemaal maar erg ingewikkeld. En als implicatie daarvan wordt gezegd, dat betekent ook dat ze anders leren. De jeugd van nu leert anders en dat betekent ook dat je ze anders moet lesgeven. Want anders dan lukt het niet meer of iets dergelijks. Nou, is dat waar? Er is wel wat onderzoek naar gedaan. Daar is wel het een en ander aan onderzoek naar gedaan. En dat heeft zich vooral toegespitst op wat heet multitasken. Nou, multitasken is simpelweg verschillende dingen tegelijk kunnen doen. En een van de dingen die je wel in de literatuur leest, is dat jongeren van nu dat wel kunnen en wij niet. Wij denken serieel, zij denken parallel, hun hersenen werken anders enzovoort. Nou, dan zou de evolutie toch wel een behoorlijk snelle stap hebben gemaakt als dat het geval is. En dat blijkt ook wel wat tegen te vallen. Er zijn wat studies gedaan, dit gaat nog over Facebook. Dat was vroeger een social media site die overigens nog steeds bestaat. Dat weten niet alle jongeren meer. Wat deden ze in dit onderzoek, wat ook wel weer grappig onderzoek is. Ze lieten leerlingen aan een taak werken, aan een huiswerktaak. En de een mocht net zo vaak als ze wilde hun telefoon checken of Facebook checken. En de andere groep mocht dat niet. Of er was een afspraak dat ze het eens per kwartier mochten of iets dergelijks. Nou, wat blijkt dan? Die groep die regelmatig Facebook checkt, die bakt er niks van als je ze dan eenmaal bevraagt over wat ze geleerd hebben. Jongeren kunnen dat niet en ouderen kunnen het ook niet. Mensen kunnen niet goed multitasken, komt het op neer. En vrouwen kunnen het ook niet beter dan mannen overigens. Wat men verder ook denkt dat het geval is. En daarnaast is het ook nog eens zo dat de digitale skills, de digitale vaardigheden zou ik zeggen, van jongeren, die blijken ook nog eens vies tegen te vallen. Keer op keer blijkt weer uit onderzoek dat onze natives helemaal niet zoveel weten van computers. Nou, iedereen die kinderen heeft zien omgaan met Google, die weet dit eigenlijk ook wel. Ze kunnen dat niet zo heel goed. En wij ouderen, wij hebben nog met booleans moeten werken toen we zochten. We hebben nog een kaartenbakker zitten verroeten of iets dergelijks. Ik in ieder geval wel. Wij weten wat zoeken op internet is. Wat houdt dat in? Wat wil dat impliceren? Nou, eigenlijk dat weten jongeren meer over internet eigenlijk over het algemeen niet. Ze weten eerder minder over internet dan ouderen. Is er zoiets als een netgeneratie? Ja, je mag ze natuurlijk noemen. Ja, elke generatie mag zijn eigen naampje geven. Of je nou X, Y, Z of net noemt wat dat betreft. Nee. Moet je je onderwijs aanpassen aan de jongeren van nu? Niet noodzakelijk. Maar moet je ze digitale vaardigheden aanleren? Ja, dat wel. En dat betekent dus eigenlijk dat zo'n mythe als die digital natives mythe best wel schade kan doen als iemand dat echt denkt. Want een leerkracht die denkt, ik hoef jongeren toch niks te leren over, want dit kunnen zij beter dan ik. Ja, die ontneem je eigenlijk iets, wat dat betreft. Digitale vaardigheden, zeer belangrijk. Nou, wat werkt wel bij leren? Om daarmee op een positieve noot te eindigen. Omdat het ook wel grappig was. Robuuste bevindingen, ik noem er hier gewoon maar twee. Er zijn er meer, maar ik vind deze twee er wel uitspringen wat dat betreft. En dat zijn spaced practice en retrieval practice. Excuus, ik heb geen goede Nederlandse vertalingen voor deze twee termen, dus we laten het maar even zo. Dat zijn inzichten uit de cognitieve psychologie, dus en regelmatig worden ze ook bevestigd. Nou, dan wordt het eindelijk eens een keer, weten we eindelijk eens een keer wat. We weten niet zo heel veel, maar we weten wel iets wat dat betreft. Wat houdt space practice in? Eigenlijk gewoon simpelweg iets wat we allemaal misschien wel weten. Spreid het leren. Probeer niet alles in één keer te leren, maar verspreid het over de tijd. Dus niet de dag voor het proefwerk, de dag voor het tentamen, de dag voor de toets heel hard gaan leren. Het kan zijn dat je de toets wel haalt overigens, alleen de kennis blijft niet hangen. Ja, zo simpel is het. Herhaal leerstof, maar niet meteen. Probeer het gewoon te spreiden over de tijd. Er zijn verschillende tools die je daarbij kunnen helpen. Die zijn er. Maar het doen is toch nog wel lastig in de praktijk. Maar toch, 6 keer 5 minuten leren is beter dan 1 keer 1.5 uur. Daar komt het in zekere zin op neer. Retrieval practice, dat is eigenlijk simpelweg nadenken over dat wat je geleerd hebt, dat wat je gehoord hebt, terwijl je niet aan het leren bent. Dus dat betekent dat je actief bezig bent met het ophalen van kennis. En ik zeg dan altijd, dat kan ook op de fiets. Dus leg die telefoon aan de kant op de fiets, in zekere zin. Dat is sowieso wel verstandig wat dat betreft. En denk na over dat wat je net gehoord hebt. Dus zometeen op de terugweg, als u terug naar huis gaat, dan kunt u zeggen, waar had hij het nou ook alweer over? En probeer actief die kennis op te halen. Dat is een hele, hele goede manier om kennis te laten beklijven, zoals ze zeggen. Ook het maken van vragen voor jezelf, ja, is een hele goede manier. Waarbij de nadruk wel ligt op het zelf maken van die vragen. Mensen vragen me altijd, studenten vragen me altijd, waarover, wat voor vragen ga je stellen over deze stof, waarover we getentamineerd worden. En dan zeg ik, verzin zelf je vragen maar. Dat zijn de vragen die je krijgt waarschijnlijk. Prima leermethode. Conclusies. Er zijn nogal wat mythes in het onderwijs. Dit was echt slechts een tipje van de sluier. Wij zeggen altijd, kom je nou iets tegen waaraan je twijfelt, kijk naar de argumenten die gegeven worden. Dus focus niet alleen op de claim die gemaakt wordt, maar kijk vooral, wat zijn de argumenten die iemand geeft om die claim te onderbouwen? Zijn die er überhaupt? Zijn ze te vinden? Probeer ze maar eens te vinden, desnoods. Mythes komen vaak voort uit hele nobele gedachten. Ik vind het wel belangrijk dat mensen hebben vaak een heel goed idee over hoe het onderwijs beter kan. Of waarvan zij denken dat is waar en dat helpt het onderwijs. Maar het blijft wel vaak een beetje bij een vaag idee. Niet een heel concrete manier waarop het onderwijs kan verbeteren, maar meer een algemene gedachte. Nou ja, zoals we moeten zorgen dat de hersenhelften meer met elkaar in harmonie komen. Effectief leren blijft simpelweg een geval van, blijft simpelweg hard werken en blijft simpelweg ook het geval van oefenen en verwerken op verschillende manieren. Dank voor uw aandacht.
Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/podcast of abonneer je op je favoriete platform.